vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortgolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in de Nederlandse uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met the news. Koran Verbranding, regering roept Zweedse gezin op spreekteleurstelling uit. Indonesië veroordeelt aanval op Peshawar. Dit is nieuws compleet. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi liet maandag weten dat haar ministerie vorige week de Zweedse ambassadeur in Indonesië, Marina Berg, het ontboden vanwege de recente verbranding van Al-Qur'ans door een rechtse leider in Zweden. De directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Amerika en Europa, Umar Hadi, ontbood ambassadeur Berg. Volgens Hadi was de dagvaarding bedoeld om veroordeling en teleurstelling over te brengen over het verbranden van de Koran door de Zweedse Deense politicus Rasmus Paludan voor de Turkse ambassade in Stockholm, Zweden op in 20 januari 2023. Tijdens de bijeenkomst vroeg hij de Zweedse regering ook om ervoor te zorgen dat soortgelijke provocerende gebeurtenissen niet opnieuw zouden plaatsvinden. Ambassadeur Berg luisterde aandachtig naar de mening van Indonesië over het incident en beschreef het verbranden van de Koran als een daad van gebrek aan respect. De ambassadeur maakte echter duidelijk dat dergelijke actie niet als een overtreding van de Zweedse wet werden beschouwd. Volgens het persbureau Anadolu Turkije heeft Paludan, leider van de partij Stram Kurs Hardline Partij, kopieën van de Koran verbrand met toestemming van de regering en onder politiebescherming. De Zweedse regering staat het verbranden van de Koran toe omdat het wordt beschouwd als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting en mening. De Indonesische regering veroordeelde de gruwelijke terroristische aanslag die plaatsvond op een moskee in de stad Peshawar, Pakistan, die resulteerde in de dood en verwondingen van gelovigen. Dat meldt het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag via Twitter. De Indonesische regering betuigt ook haar medeleven met de families van de slachtoffers en hoopt dat de gewonde slachtoffers spoedig zullen herstellen. Een zelfmoordaanslag verwoestte maandag een moskee die vol zat met aanbidders in Peshawar stad Pakistan. Uit verschillende bronnen geciteerd heeft in ieder geval het aantal slachtoffers dat is overleden als gevolg van de explosie 93 mensen breek, waardoor 27 politieagenten, ondertussen raakten 57 mensen gewond. De minister van Mankracht Ida Fauzia en de minister van Binnenlandse Zaken van Maleisië, Saifuddin Nasional Ismail, bespraken onlangs manieren op het probleem van de bescherming van Indonesische migrerende werknemers of PMI in Maleisië op te lossen, met name PMI die in de huishoudelijke sector werken. Fauzia informeerde dat er een herkalibratie van het arbeidskrachten of RTK in Maleisië is dat tot doel heeft illegale immigranten te legaliseren. Door deel te nemen aan het RTK-programma kunnen illegale immigranten in dienst worden genomen door gekwalificeerde werkgevers onder voorwaarden die zijn gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Maleisische ministerie van Immigratie. De Maleisische regering heeft het RTK-programma versie 2.0 gelanceerd, maar de Indonesische regering heeft nog meer gedetailleerde en duidelijke informatie nodig over de implementatie ervan. De twee landen kwamen overeen om door te gaan met het opbouwen van goede communicatie op het gebied van mankracht om een wederzijdig voordelige relatie tot stand te brengen. Herkalibratie van het arbeidskrachten 2.0 zal het gemakkelijker maken voor PMI die al in Maleisië zijn om gekwalificeerde werkgevers te vinden om hun werk voort te zetten, voegde hij eraan toe. De Indonesische Kamer van Koophandel en Industrie Kadin, de voorzitter is van de ASEAN Business Advisory Council ASEAN BAC van 2023, zal tijdens het leiderschap van Indonesië in ASEAN dit jaar 7 ervaringen van doorbraken op 5 prioritaire kwesties introduceren. Deze informatie werd overgebracht door de voorzitter van de Indonesische Kamer van Koophandel en Industrie en de voorzitter van de ASEAN BAC 2023, Arshad Rashid, tijdens een persconferentie en over de chairmanship of de ASEAN BAC 2023 van Cambodja naar Indonesië onlangs in Jakarta. 3 van de 7 ervaringen hebben betrekking op digitaliseringsprogramma's die zich inrichten op fintech en trade, namelijk de ASEAN QR Quick Response Code, ASEAN P2P, Peer-to-Peer, Lending Platform en Wiki Entrepreneurship. Rashid zei dat de Kadin samenwerkt met alle centrale banken in de ASEAN-landen om een QR-code te ontwikkelen. Volgens hem zijn deze programma erg belangrijk om een ervaring te worden die door Indonesië is geïntroduceerd bij ASEAN en die is uitgelegd aan alle leden ASEAN BAC en goed zij dan worden ze allemaal geaccepteerd en kunnen ze een ervaring worden die Indonesië zal brengen naar ASEAN. Het ministerie van Administratief Vernieuwing en Bureaucratische Hervorming en de Australische Openbare Dienstcommissie, APSC, bleven samenwerken bij de capaciteitsopbouw en beheer van het staatsapparaat ASN door de ondertekening van een memorandum van overeenstemming. De minister van Empowerment van Staatsapparaten en Bureaucratische Hervorming, Abdullah Azwar Anas, zei in Jakarta dat digitaal bestuur momenteel zijn prioriteit is. Hij hoopt dat de samenwerking tussen APSC en zijn ministerie verder kan worden ontwikkeld. Ondertussen zei Penny Williams, de Australische ambassadeur in Indonesië, dat ASN als ambtenaren verplicht was om betere, snellere en efficiëntere diensten aan burgers te bieden en de beste banen te blijven bieden. Afgezien daarvan zei APSC-commissaris Peter Woolcott dat deze samenwerking een visionair stap was om de openbare diensten en de mogelijkheden van Indonesische ASN's te verbeteren. De samenwerking tussen Kemenpan en RB werd uitgevoerd met APSC in 2013 en voortgezet in 2018 en eindigde in 2021. Ondertussen zal de samenwerking die in 2023 tot stand is gebracht eindigen in 2026. Het staatsbestuur van Denpasar, Bali en het staatsbestuur van Mosselbaai, provincie West Cape VSKP Zuid-Afrika hebben een memorandum van overeenstemming MEU ondertekend en zijn het opnieuw eens geworden over de vorm van zusterstaat samenwerking tussen de twee partijen. De burgemeester van Denpasar, I. Gusti Ngurah Jaya Negara, zei dinsdag tijdens de overondertekeningsceremonie van het MEU in Denpasar dat hij waardeert de vorm van de samenwerking tussen de staatsregering van Denpasar en de staatsregering van Mosselbaai die tot nu toe tot stand is gekomen. De ondertekening van het memorandum van de overeenstemming tussen de burgemeester van Denpasar, I. Gusti Ngurah Jaya Negara, en de burgemeester van Mosselbaai werd onder dit kotse van op hybrid wezen plaats. Het doel van het memorandum was het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst, het bevorderen en ontwikkelen van goede betrekkingen tussen de twee steden die effectief en wederzijdig voordelig zijn. Ondertussen zei burgemeester van Mosselbaai wethouder Dirk Koolse dat de samenwerkingsrelatie tussen de twee steden kan worden gebruikt als een drijvende kracht voor de bevordering van interculturele relaties. Nieuws van buitenlands. Er kon geen financiële regeling voor Indische en Molukse weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlandse Indische gouvernement. Dat heeft staatssecretaris Martin van Ooyen, volgens Stoltheid, na een lange worsteling en zorgvuldige afweging besloten. Deze ambtenaren of militairen kregen van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 geen of slechts gedeeltelijk salaris. Bij het instellen van de zogeheten backpay-regeling van 2015 was bepaald dat die regeling de laatste zou zijn die gericht was op individueel rechtsherstel. De blik is sindsdien gericht op de toekomst en op de collectieve erkenning voor de Indische en de Molukse gemeenschap als geheel, schreef Van Ooyen aan de Tweede Kamer. Sinds 1945 zijn er diverse verschillende regelingen geweest die gericht waren op individueel of en collectief rechtsherstel van de Indische en Molukse gemeenschap, waaronder de back pay regeling, ambtenaren en militairen die na de Tweede Wereldoorlog salaris of soldaat waren misgelopen, konden aanspraak maken op €25.000. Na zijn bezoek aan Israël is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, dinsdag doorgereisd naar Ramallah voor een ontmoeting met de Palestijnen. Blinken zei dat hij voor hen een krimpende horizon van hoop ziet en dat er verandering in moet komen. Hij bracht zijn condolences over en sprak zijn verdriet uit over de dood van onschuldige Palestijnse burgers die het leven hebben verloren in de escalerende geweld vanaf het afgelopen jaar. Blinken sprak met president Mahmoud Abbas en beloofde hem dat de Verenigde Staten $15 miljoen extra zullen doneren aan het VN-budget voor de Palestijnen. Daarnaast hebben ze een overeenkomst gesloten over de aanleg van telecommasten in de Palestijnse gebieden. Blinken zei na afloop dat hij de vastberadenheid van Abbas waardeert om in deze uitdagende tijd verantwoordelijker te werk te gaan. Na de inspanningen van de afgelopen dagen riep Blinken beide partijen nog eens op om te escaleren na zijn ontmoeting met de Israëlische president Benjamin Netanyahu. Maandag benadrukte hij ook al dat de twee staten oplossingen nog altijd de beste manier was om vrijheid en vrede voor beide bevolkingsgroepen te garanderen. De Palestijnse gebieden, die al sinds 1967 door Israël bezet worden, mogen dus niet definitief overslokt worden door Israël. Sommige ministers in de nieuwe uitrechtstreekse regering van Netanyahu zijn voorstander van zo'n annexatie. Een volledig zelfstandige Palestijnse staat lijkt op dit moment dan ook veruit te zien. Beste luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
Thank you.
Voice of Indonesia met het commentaar. De ereraad van de verkiezingsorganisator, of de KPP, heeft samen met 12 verkiezingsactivisten, waaronder Migrant Queer, de Indonesische Vrouwencoalitie en Perludem, Manda Avond, de Towards Ethical and Integrity Elections aangekondigd voor de uitvoering van de gelijktijdige verkiezingen van 2024 en Pilkada. De DKPP-lid, Christiani, legde uit dat de inhoud van de verklaring benadrukte dat verkiezingen een manifestatie zijn van de soevereiniteit van het volk, die worden uitgevoerd door ethiek, integriteit en competentie hoog te houden bij het beheren van de nobele waarden van de natie. Daarom wordt verwacht dat de gelijktijdige algemene verkiezingen van 2024 en Pilkada het bewijs zullen zijn van de volwassenheid van het Indonesische volk in het uitoefenen van het democratische leven met waardigheid en rechtvaardigheid. Op dezelfde dag bracht het verkiezingstoezicht of Bawaslu een bezoek aan de Centraal Indonesische Ulemaraad of MUI in Jakarta. Het directe bezoek van de 5 Bawaslu-leiders nodigde MUI ook uit om betrokken te zijn bij het vreedzaam, koel, bevorderlijk, integer, eerlijk en waardig laten verlopen van de verkiezingen van 2024 en Pilkada. Tijdens deze bijeenkomst verklaarde de MUI ook dat het ermee instemt dat deel te nemen aan de verklaring van vreedzame interreligieuze verkiezingen die de politisering van identiteit, de politisering van SARA of etniciteit, religie, ras en intergroep en het tegengaan van hoaxes verwerpt. Het succes van verkiezingen is immers niet alleen de taak van organisatoren. Vele geen vreedzame verkiezingen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van alle Indonesische mensen, want de toekomst van dit land wordt mede bepaald door het succes van de verkiezingen van 2024. Dat was het commentaar.
Luisteraars, we beginnen vandaag in de geschiedenis met 1 februari 1968. De Noord-Vietnamese militair officier Nguyen Van Lem werd geëxecuteerd. De Noord-Vietnamese militair officier Nguyen Van Lem werd tijdens het Tet-offensief op 1 februari 1968 in Saigon geëxecuteerd. Na zijn gevangenneming werd Lem naar de Zuid-Vietnamese politiechef Nguyen Ngoc Luan gebracht, die hem op straat neerschoot en doodde. Het evenement werd bijgewoond en opgenomen door Voor Suru, een NBC-cameraman, en Eddie Adams, een fotograaf van Associated Press. We gaan naar 1 februari 1992, heeft UNESCO Ujung Kulon National Park aangewezen als natuurlijke werelderfgoed. Ujung Kulon National Park is een national park in de provincie Banten dat gebieden beslaat in de subdistrict Sumur en Cimanggu Pandeglang Regenschap. De UNESCO Werelderfgoedcommissie heeft Ujung Kulon National Park op 1 februari 1992 aangewezen als natuurlijke werelderfgoed. Een van de kenmerken van Ujung Kulon National Park is als een natuurlijke habitat voor de bedreigde Javaanse neushoorn en Javaanse kippen. We eindigen vandaag in de geschiedenis met 1 februari 2003. Chinese Nieuwjaar werd voor het eerst gevierd als een nationaal feestdag. Chinese Nieuwjaar werd op 1 februari 2003 voor het eerst gevierd als een nationaal feestdag in Indonesië. Eerder van 1968 tot 1999 verbood de Indonesische regering Chinese Nieuwjaarsvieringen in het openbaar. De oprichting van de Chinese Nieuwjaarsviering als een nieuwe nationaal feestdag vond plaats tijdens het bewind van president Megawati Sukarnoputri door middel van presidentieel decreet nummer 19 van 2002, zodat het Chinese nieuwjaar voor het eerst werd gevierd op 1 februari 2003. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis voor deze keer. Tot ziens!
sini tempatku dilahirkan, aku dibesarkan di negeri yang mengagumkan. Beragam suku, bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri. Untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu berdiri. Oh indahnya Indonesia, jika kita menjaganya bersama.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesiaku. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia met Indonesiaku. De auto-industrie is een strategische productiesector omdat ze de nationale economie ondersteunt. Daarom voert het ministerie van Industrie consequent een nationaal ontwikkelingsprogramma voor de auto-industrie uit, zodat de auto-industrie in Indonesië een productiecentrum voor de exportmarkt kan worden. Dat stelt de voorvoerder van het ministerie van Industrie, Febri Henry Antoni Arief, in een verklaring op website van het ministerie van Industrie. Volgens Febri zal de auto-industrie in Indonesië in 2022 behoorlijk goed presteren. Indonesië exporteerde completely built-up of CBU in totaal 473.000 auto's, een stijging van 60,7% ten opzichte van 2021, toen het er 294.000 waren. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 2022 blijkt dat deze export $5,7 miljard waard is, een stijging van 63,5% ten opzichte van 2021, toen het $3,5 miljard bereikte. Febri legde uit dat uitgaande van de export- en importwaarde van CBU voor tijgen, Het devisenoverschot $3,4 miljard bedroeg, een stijging van 64% in vergelijking met 2021. Fabri Hendry legt uit, op basis van deze gegevens, kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van de automobielsector in termen van exportprestaties in de woorden van CBU al de goede kant op gaat. De auto-export van Indonesië heeft meer dan 80 landen bereikt. Er zijn echter nog steeds veel uitdagingen waarmee de binnenlandse auto-industrie wordt geconfronteerd, waaronder de beschikbaarheid van grondstoffen, tekorten aan halfgeleiders, logistieke en transportbeperkingen en hoge energiekosten. Alejandro Mardono, directeur van Maritieme Industrie, Transport, Uitrusting en Defensie Materieel van het ministerie van Industrie, zei dat het ministerie van Industriebedrijven aanmoedigt om hun bereik naar nieuwe markten uit te breiden, innovatie te versterken en onderzoeks- en ontwikkelingsbudgetten te verhogen. Deze dingen zullen de basis worden voor het ministerie van Industrie in de strijd voor stimulansen voor de auto-industrie. Hij benadrukte ook de noodzaak van integratie van kleine en middelgrote industrieën in de toelevering en productie van grotere industrieën. Het ministerie van Industrie zet zich in voor verdere integratie van kleine en middelgrote industrieën in de wereldwijde productie- en toeleveringsketen van auto-industrie. Dat was Indonesiaco.
Again. Trips keep tripping, grass keep falling, but don't ever let it fool you. The sun keeps shining, the rain keeps falling, the world keeps spinning around and round. So no words can for this cape that's grown so strong. I can't deny for the light they show me. Keep talking when the world keeps doubting you. Just remember you're beautiful. Don't ever let it fool you. Listen to your heart and your soul. And now who's in control? Don't ever lose yourself.
Yeah.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma die over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij gaat, namelijk De Wonderen van Indonesië.
Luisteraars, als je een poppenfan bent, is het Poppenmuseum misschien wel de juiste plek om wayang collectie uit verschillende regio's in Indonesië te bekijken. Dit museum heeft verschillende collecties met de betrekking tot het maken van wayang en optredens. Verschillende collecties wayang bevinden zich in het museum dat is gevestigd op Jalan Pintu Besar Utara, nummer 27, West Jakarta. Bij het publiek bekende poppen zoals kaju poppen, golek, beber, kartonen poppen, graspoppen, glazen poppen, maar ook poppenbeelden maken deel uit van de collectie van het museum. Niet alleen een verzameling poppen uit het binnenland, dit museum toont ook poppen uit verschillende andere landen zoals Suriname, China en Thailand. De totale wayangcollectie in dit museum bedraagt 6000 stuks. Ondertussen is de oudste poppencollectie in dit museum de diamantenpop die in 1870 werd gemaakt door Ki Gunakerti Wanda. Naast de tentoonstellen van het collectie poppen, maskers, beelden en traditionele muziekinstrumenten, heeft het Poppenmuseum een reeks ondersteunende evenementen. Onder de ondersteunende evenementen zijn wayangvoorstellingen die routinematig 4 keer per maand worden gehouden. Het doel is om bezoekers meer te laten weten over wayangkunst. Daarnaast is er het Indonesische wayangfestival dat sinds 2006 regelmatig elk jaar wordt gehouden. Het Wayang Museum werd op 13 augustus 1975 ingehuldigd door de gouverneur van Jakarta, Ali Sadikin. Het museumgebied zelf onderging een verhuizing van voorheen gelegen aan de oostkant van het museum Fathahila naar de westkant. Hoewel het nu een oude gebouw is dat honderden jaren oud is, heeft het interieur van het museum vele updates ondergaan om de sombere indruk weg te nemen en meer bezoekers aan te trekken. Luisteraars, dat was Persona Indonesia voor deze keer. Tot ziens.
Suara jaring di ujung. berarti rumahlah kau kembali.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en onze website voinews.id en ook de RRI Play applicatie. Komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesië, een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici presenteren en geeft u de informaties over de liedjes en ook de zanger.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, zullen we een lied uit Noord-Sulawesi presenteren met de titel Ampurok. Dit nummer is gecomponeerd door Eddie Ward. De teksten vertellen over iemand die zijn geboorteplaats met zijn natuurlijke schoonheid en opgeslagen herinneringen mist. Hij hoopt ook dat alles goed komt in zijn geboorteplaats. Hier is Ampuruk van Trio Bougainville. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
You just try to fly.
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld, op frequentie Korte Golf 3325 kHz en website voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voeindonesia, op Instagram voice.of.indonesia. Geef maar een like en commentaar op Facebook The Voice of Indonesia en onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar onze e-mailadres voi@voenews.id. En vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Bedankt voor uw aandacht. Tot ziens. Veel luisterplezier.